Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jommeleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
Deze aflevering, na een enigszins stemmig begin, barsten we los over serial acquirers.
Ja, dat zijn bedrijven die heel veel overnames doen. Zoals Constellation Software, Topicus en heel veel bedrijven uit Zweden. Erg interessant voor beleggers. Dat kan heel veel rendement opleveren.
Ja, maar overnames, dat gaat toch vaak mis? Nou, hier niet. Wim legt het uit.
Ja, en nog een mooie PDT-update. En we blikken even terug op de Capital Markets Day van Adyen.
Daar gaan we. Ja, de dag die we wisten dat zou komen is hier. Charlie Munger is ons ontvallen.
Ja.
Pim, hoe gaat het met je?
Ja, het is toch een... het gaat wel goed met me. Maar ik weet niet, soms heb je toch als iemand overlijdt dat je een momentje van stilte hebt. Van, oh ja. En nog vrij recent hebben we volgens mij nog een podcastaflevering met hem getipt. Toen zeiden we, dat is een van de oudste mensen in een podcast ooit.
Gelukkig, dat is echt op de valreep.
Eigenlijk alles wat hij maakte, luister ik wel. Ook al zei hij niet heel vaak nieuwe dingen, maar het is toch fijn om naar hem te luisteren. Ook omdat hij, de meeste mensen in de industrie praten een beetje met meel in hun mond.
Mm-hmm.
Nou, heeft hij geen last van gehad. Ja, maar hij heeft ook niks te verliezen op die leeftijd.
Mocht je dat willen horen trouwens, wij hebben ook een aflevering over hem gemaakt.
Ja, en waar hij zelf natuurlijk aan het woord komt, dat maakt het natuurlijk extra leuk.
Ja.
Het is 99 jaar leeftijd, dus je wist dat het een keer zou kunnen gebeuren.
In januari zou hij 100 worden.
Ja, 1 januari. Ik denk dat iedereen ervoor zou tekenen voor deze leeftijd. Ja, het is toch jammer. Er is toch, hij heeft zoveel wijsheden de wereld in gegooid en dat stopt nu.
En Warren Buffett moet nu alleen door. Onze gedachten zijn vooral bij Warren natuurlijk.
Ja, die zal er natuurlijk ook wel kapot van zijn. Voelt wel een beetje, als je naar voetbal zou kijken, zij zijn toch wel een beetje de Messi en Ronaldo.
Ja.
En je weet natuurlijk wel dat er altijd wel weer nieuwe mensen opstaan. Maar ja, de vraag is ook maar of er ooit nog echt een Messi en Ronaldo zou zijn. Die is in ieder geval nu niet in zicht.
Nee.
En dat geldt ook wel een beetje, denk ik, voor Charlie. Ja.
Hij gaat de geschiedenis in.
Ja.
Favoriete quote? Om even mee af te sluiten, Charlie.
Ja, ik denk een hele mooie, die vind ik invert, always invert. Dat vind ik een hele mooie.
Van omdraaien. Waar je eindigen wil, dat je vanuit daar gaat redenen.
Ja, een beetje de reverse engineer. En dat is toch wel een beetje hoe hij is, denk ik. Vooral wat ik vooral heel veel van hem heb geleerd, is dat beleggen heel erg psychologie is en emotie. Dat misschien wel voor 80% het geval is. Ik denk dat heel veel quotes die gaan daar ook over. En maar voor mij de meest mooie. Misschien komt het ook een beetje het moment waar ik nu in zit. Of wat het beste bij mij past. Is eigenlijk de uitspraak die hij heeft gezegd. Dat geduld en agressiviteit. Dat je dat eigenlijk nodig hebt. En dat die gekke combinatie. Tussen heel veel geduld en als je toeslaat. Heel agressief toeslaan. Dat eigenlijk het allerbeste werkt.
Ja.
Ik weet niet, die voel ik heel erg als belegger. Dat past denk ik bij mijn beleggingsstijl.
Ja. Nou, en ik heb er ook nog een. Die is wat relativerender. Denk ik. En die kun je overal op toepassen of hij kan overal relevant voor zijn. If I can be optimistic when I'm nearly dead, surely the rest of you can handle a little inflation. Dat zei hij al in 2010. Dus toen heeft hij eigenlijk nog 13 jaar doorgeleefd. Dus zo nearly dead was hij ook weer niet.
Ik ken Charlie alleen maar sinds hij oud is. Toen we ook die aflevering aan het maken waren, toen hadden we fragmenten. En toen zei mijn vriendin, jezus, wat is dat voor oude man?
Ja.
Toen zei ik, ja, dat is van 30 jaar geleden. Dus dat...
Ja.
Ik ken alles wat ik van hem hoorde, was hij oud.
Ja.
Hij is volgens mij ook pas op 50-jarige leeftijd Berkshire Hathaway gekomen. Dus ik denk, hij is pas beroemd geworden sinds hij oud is eigenlijk.
Nou goed, een hoofdstuk afgesloten. Maar zijn quotes die blijven natuurlijk voor je heel erg bij ons. Tot zover Charlie. Wij gaan het hebben over serial acquirers. Dan is mijn vraag 1, wat is dat ook alweer? Nou, die kan ik eigenlijk zelf wel beantwoorden. Dat zijn, seriële overnemers van bedrijven. Dus zij zijn overnemen. Dat is een beetje hun businessmodel.
Ja.
En waarom gaan we het hier dan over hebben?
Dat is ook wel een goede vraag. Ik denk als we even in de basis gaan, als een bedrijf geld over heeft. Dus de vrije kaststroom. Dan hebben we eigenlijk een aantal opties. Nou, dat is wel bekend. De dividend, de aandelen inkoop, schulden aflossen, investeren. Maar overnames is ook een van de mogelijkheden.
Ja,
mogelijkheden.
Om te groeien.
Om te groeien, ja. Omdat je kan doen met al het geld wat soort van overtollig is.
Ja.
Wat eigenlijk van de aandeelhouder is. En het liefst wil je natuurlijk dat als aandeelhouder dat het bedrijf dat geld herinvesteert, zodat jij het niet hoeft te doen. Want anders krijg jij het uitgekeerd als aandeelhouder. En heb je het cash en dan moet jij het weer aan het werk zetten. Dus je hebt liever dat het bedrijf het zelf aan het werk zet voor een hoger rendement dat jij dat kan.
Mm-hmm.
Dan hoef je zelf niks te doen.
Precies.
Er is dus een categorie bedrijven. Een competitief voordeel is eigenlijk het overnemen van bedrijven. En dan denk je, ja, dan hoor ik jou natuurlijk gelijk al zeggen. Ja, maar de meeste overnames mislukken.
Nou ja, dat hoor ik jou altijd zeggen. Ja. Dus dat, inderdaad, dat is wel een van mijn eerste gedachten.
Ja, nou, dat is ook een goede gedachte. Want ongeveer, ja, er zijn heel veel verschillende studies. Maar je hebt studies die 60% zeggen, soms zeggen zelfs 90%.
Dat het fout afloopt.
Van de overnames mislukken.
Dat de waarde vernietigd wordt.
Ja, waarde vernietigd. Ja. Maar er is dus een groep bedrijven die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Het is ook op zich wel wat van te zeggen. Want als je af en toe een bedrijf overneemt, ja, dan bouw je eigenlijk die kennis niet op van een M&A-team, noemen we dat. Merger and Acquisition, dus fusies en overname. Dat is een intern team die je eigenlijk moet gaan opbouwen om een bedrijf goed over te nemen. Dus je kan je goed voorstellen, als je voor het eerst een bedrijf overneemt, dat je ten eerste, je wil iets kopen van iemand, diegene wil er hoofdprijs voor.
Ja.
En je moet een due diligence doen. Je koopt misschien een kat in de zak. Die ben je mezelf misschien een beetje aan het voorliegen. Omdat er allemaal synergievoordelen zijn. En nou ja, emoties komen erbij. Ja, je huurt dure consultants in die overname begeleiden. Nou, die kan je zeggen, dat is een complex. En dat is een cocktail van mislukking.
Nou, dat vind ik ook bijvoorbeeld als je een auto moet kopen. Kijk, de verkoper wil natuurlijk de beste prijs ervoor. En zo hoog mogelijk. Maar je moet op heel veel verschillende onderdelen moet je eigenlijk letten. En dan moet je eigenlijk best veel verstand van hebben voordat je een goede inschatting
krijgt. Ja, dus jij kan je nu al in beeld dat als jij één auto koopt, dat je een slechtere deal krijgt. En als jij je 20ste auto koopt, dan dat jij denkt veel beter. Hé, hey, wacht even, ik weet hoe het spelletje werkt.
Ja, ik denk het ook.
Exact hetzelfde. Dus als je daar dus een je businessmodel van maakt om dus heel veel bedrijven over te nemen, dan word je daar natuurlijk beter in. Dan kan je ook intern een team inbouwen in plaats van dat je consultants inhuurt.
Ja.
Dus dan wordt het eigenlijk een competitief voordeel. Dan kan jij dus waarde creëren met overnames in plaats van waarde vernietigen, wat bij de grootste gedeelte van de overnames gebeurt.
Ja, precies. En jij noemt het een categorie. Maar ik zit even te denken, van ik ken eigenlijk helemaal dat niet per se als categorie. Als ik ook denk over bedrijven die serial acquirers zijn, dan ja, ik zit daar ook helemaal niet in hoor. Dat moet ik meteen bekennen. Maar dan zou ik er niet één kunnen noemen.
Nou, dat is dus ook het ene kant het interessante eraan. En de andere kant het moeilijker eraan. Ik wilde eigenlijk deze aflevering maken om iedereen te informeren dat dit een categorie is die interessant kan zijn. Want de returns in deze categorie zijn heel hoog. En daarom is het zo interessant om erin te verdiepen. Het is ook best logisch waarom ze hoog kunnen zijn. Daar komen we dan zo op. Het is niet echt gelabeld. Dus je hebt niet, het is niet een sector of een industrie. Of je kan heel moeilijk in een screener, een stock screener, een soort van zoeken naar serial acquirers. Het is niet echt een label die je kan toepassen op een bedrijf.
Nee.
Het is vrij onzichtbaar. Waardoor het eigenlijk een best wel onzichtbare categorie aandelen zijn.
Want de enige manier om erachter te komen is kijken naar het verdienmodel van een specifiek bedrijf.
Ja.
En hoeveel overnames ze
niet zozeer het verdienmodel,
hebben.
Want dat is het moeilijke. Is dat de bedrijven die ze allemaal bezitten, dat zijn gewone bedrijven.
Ja.
Het is alleen een soort van het bovenste gedeelte van het bedrijf. Het is eigenlijk de soort van paraplu. En dan het moederbedrijf. Die doet allemaal overnames.
Okay.
En die neemt natuurlijk gewone bedrijven over.
Ja.
Maar misschien wel gelijk goed om gewoon even naar de, voordat we naar alle voorbeelden gaan, even de types te benoemen. Want je kan eigenlijk serial acquirers in vier categorieën plaatsen.
Mm-hmm.
Ik zal ze eerst even vier noemen. De roll-up, de platforms, de accumulators en de hold companies. Nou ja. De hold companies, dat zijn holding companies. Nou, daar hebben we een aflevering over gemaakt. Dan moet je denken aan Hal in Nederland. Maar ook aan Berkshire Hathaway, Exor, Prozis.
Mm-hmm.
Nou, daar hebben we ook een aflevering over gemaakt, aflevering 54. Dat zijn holding companies. En wat daar eigenlijk, nou, die kennen we allemaal wel. Daar is eigenlijk één moeder zit erboven en die koopt bedrijven, maar die hebben eigenlijk niet echt een relatie met elkaar.
Nee, die blijven gesegregeerde.
Ja, het zijn eigenlijk gewoon losse bedrijven. Nou, bijvoorbeeld Exor heeft Ferrari en Juventus en zo. Nou, die hebben zit totaal geen relatie tussen.
Ja.
En Berkshire Hathaway heeft Apple, maar heeft ook Seascandy en Geico. Er zit natuurlijk eigenlijk helemaal geen enkele relatie tussen.
Mm-hmm.
Nou, Prozis werkt precies hetzelfde. Nou, dit kennen we allemaal wel.
Ja.
Dat is dus eigenlijk ook een vorm van serial acquirers. Want zij nemen eigenlijk als holdingcompany, die komt van het bedrijf over.
Ja.
Maar dat is niet echt wat we nu gaan behandelen. Want ze nemen misschien een paar bedrijven per jaar over misschien. Maar niet, het gaat niet over tientallen.
En we willen het wel echt over tientallen hebben.
Ja, dat is eigenlijk de categorie waar we het over willen hebben.
Dat zijn echt serial acquirers.
Ja. En dan heb je de roll-ups. En dat is ook een vorm van overnames. Maar dat zijn meer bedrijven die een bedrijf overnemen en dan compleet integreren in een eigen bedrijf.
Zoals Just Eat Takeaway wil doen met Grubhub?
Just Eat Takeaway is ook een, die valt daar wel een beetje onder, denk ik. Alleen het idee is wel een beetje dat het niet, dat je niet koopt met aandelen. Dus dan worden, dan zijn het natuurlijk meer fusies.
Okay.
Het is wel een beetje het idee dat je dat koopt met je vrijgekomen geld. Dus okay. Met je vrije kaststroom eigenlijk.
Ja, ja.
Dat je eigenlijk koopt met eigen vermogen.
Yeah.
En dan moet je dan een beetje denken aan bijvoorbeeld Waste Management. Barry Global, die kennen mensen misschien van de portfolio van Dennis. Ik heb Smurfit Kappa in mijn portfolio. Die doet ook heel veel overnames.
Mm-hmm.
Dat zijn eigenlijk bedrijven die voornamelijk groeien door allemaal kleine bedrijfjes over te nemen. Een roll-up is eigenlijk gewoon een bedrijf.
Ja.
En die zit bijvoorbeeld in een bepaalde sector.
Dozen maken
bijvoorbeeld. En die koopt dan gewoon allemaal andere dozenmakers.
Ja.
Dit gebeurt vooral in sectoren waar heel veel bedrijven zijn. Waar niet één of twee grote spelers zijn. Dus monopolisten, bijvoorbeeld dozen. Er zijn misschien wel duizenden bedrijven in de wereld die dozen maken.
Ja.
En dan in deze categorie zie je vaak dat zijn dan roll-ups. Dus dat is bijvoorbeeld dan zo'n Smurfit Kappa. Die koopt gewoon vaak nieuwe bedrijven op aan de hand van hun vrije kaststroom. Dus in plaats van dat ze alles uitkeren aan aandeelhouders, kopen zij gewoon nieuwe bedrijven. En omdat er zoveel bedrijven zijn die dozen maken, kunnen ze ook eigenlijk bijna oneindig aan bedrijven opkopen.
Ja.
En zo worden ze steeds groter. Dus die groeien eigenlijk gecombineerd is organisch en bedrijven kopen.
Ja.
Dus die hebben ook vaak een eigen M&A-team.
Mm-hmm.
Daar gaan we het ook niet echt over hebben. Want ja, je belegt eigenlijk ook niet echt in deze bedrijven omdat ze overnemen. Al is het wel een interessante categorie. Dat als het niet duidelijk een monopolisten zijn. Dus niet, de markt is niet duidelijk verdeeld. En dan zie je wel vaak dat de grootste speler of een van de grootste wel
uiteindelijk
echt goed kan groeien door heel veel kleintjes over te nemen. En die kunnen dan prima tientallen bedrijven overnemen. Gewoon hele kleine bedrijven. En die doen het voornamelijk om schaal groter te krijgen en om synergievoordelen te halen.
Ja.
En dat doen ze dan voornamelijk door gewoon in kosten te snijden. Want ze kunnen bijvoorbeeld de HR samenvoegen, de marketing centraliseren.
Ja.
En zo. Ze kunnen dus
efficiënter worden.
Ja, ze kunnen gewoon een heel groot gedeelte van het bedrijf als overnemen wegsnijden. Omdat dat namelijk al op het hoofdkantoor gebeurt.
Ja.
En zo kan je eigenlijk een overname een hoger return op krijgen.
Niet iedereen hoeft een eigen website, maar je hebt gewoon één website.
Ja,
en dat soort.
Maar dat is ook niet echt waar we het over gaan hebben.
Okay,
over deze categorie.
U maakt het wel spannend.
Ja. We gaan het hebben over de accumulators en de platforms. En dan wat daar dan eigenlijk het verschil tussen zit. De accumulator, die houdt zich eigenlijk, die focust zich op één categorie. En daar is misschien het mooiste voorbeeld Constellation Software. Daar gaan we het zo ook nog over hebben.
Dat heb ik wel eens van gehoord.
Ja, daar hebben we met Chris over gehad.
Ja.
Dat is een Canadees bedrijf. En die focust zich volledig op de B2B software. Dus zij zitten eigenlijk in één vertical B2B software. En zij kopen eigenlijk, zij kopen bedrijven op die alleen maar B2B software doen.
Okay.
En dan heb je eigenlijk de platforms.
Dus ze kunnen steeds meer software aanbieden. Omdat ze allemaal verschillende
software...
Ja, ze
zitten alleen in één categorie.
Ja.
En heb je eigenlijk de platforms is eigenlijk een... Ja, misschien is Constellation Software uiteindelijk nu ook een platform geworden.
Mm.
Is dat je dus een moederbedrijf hebt en daaronder zitten meerdere verticals. Dus,
okay.
Dan, dus als bijvoorbeeld Constellation Software ook nog consumenten software gaat aanbieden of andere dingen, dan is het eigenlijk een soort van moederbedrijf die meerdere accumulators onder zich heeft eigenlijk.
Yeah.
En die zijn er ook. En het idee is dan eigenlijk dat al het geld wat verdiend wordt bij al die onderliggende bedrijven, daar wordt al het geld wat vrijkomt naar boven geduwd, naar het moederbedrijf. En wat die gaat doen, is die gaat alleen maar daarvan nieuwe bedrijven overnemen.
Ja.
En dan komen er nog meer bedrijven onder. En die gaan ook weer naar boven spelen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde hoe vaak met vastgoedbeleggers werken.
Mm-hmm.
Je hebt allemaal huizen, beheer je. Daar komt huurinkomsten voor. Die inkomsten gaan helemaal naar boven. En daar wordt van nieuwe huizen gekocht. Krijg je nog meer huurinkomsten. Van nieuw worden er nog meer huizen gekocht. En zo ga je dat door.
Ja.
Dat is een beetje het idee. En dat zijn eigenlijk de categorieën. En de roll-up is eigenlijk een volledige integratie. Dus daar is de integratie heel hoog.
Ja.
En bij de holding company is de integratie nul.
Ja.
En dan bij de accumulators en de platform, dat verschilt een beetje. Maar zit er een beetje tussenin. Maar daar is de focus dat de producten die ze aanbieden, die zijn echt niet divers. Dus het is allemaal heel erg gericht in één niche.
Maar waar zit nou precies het verschil tussen de platform en de accumulator? Dat snap ik nog niet helemaal.
Eigenlijk is een een accumulator is één moederbedrijf met daaronder één soort van vertical, één specialisme.
Ja.
En een platform is eigenlijk een moederbedrijf met meerdere specialismes.
Ja.
Dus het is eigenlijk een soort van uitdikking van de platform eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien.
Ja.
En dat zie je ook wel dat als je naar de voorbeelden kijkt en je kijkt naar die bedrijven, zoals Roper bijvoorbeeld uit Amerika of Livco uit Zweden. Dat zijn echte platforms die hebben gewoon heel duidelijk op een website. Wij focussen ons op we hebben vier specialisaties.
Ja, dus dat zijn die vier pilaren, verticals.
Ja, en dan bijvoorbeeld de accumulators, naar bijvoorbeeld Thor Industries. Het is een beetje zoeken van onder welke categorie valt hij. Maar ik heb hem zelf gelabeld als een accumulator. Omdat ze focussen zich namelijk alleen maar op campers en caravans. Dus dat is eigenlijk vakantietransport eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. En zij kopen bedrijven op over de hele wereld. Voor mij hebben ze er nu echt een stuk of 30. En die 30 labels. En die zitten allemaal in die vertical. Allemaal in die vakantievervoer eigenlijk.
Ja, maar misschien, dit wordt een beetje een definitiekwestie misschien. Maar waarin verschilt dat dan weer van een roll-up? Zoals de smurf van kappa die de dozen.
Omdat Thor Industries zelf niks verkoopt.
Oké.
Dat is het verschil. Dus
ja.
Thor Industries is namelijk geen consument, is gewoon geen consumentenmerk. Het is een overkoepelende naam voor alle andere merken die onder. En Precies. Al die merken eronder, de consumenten kennen al die bedrijven eronder. En al het geld wat al die bedrijven verdienen, die wordt naar Thor Industries, dus het moederbedrijf, gestuurd. En die kijkt wat ze daar met dat geld gaan doen. Of het dividend uitkeren of aandelen inkopen of nieuwe overnames doen.
Ja, ik snap het.
Ik denk dat het niet zo heel erg gaat om die accumulator en die platformen. Je kan het een beetje als hetzelfde zien. Ja. Een accumulator wordt ook wel een niche acquirers genoemd. En dat is eigenlijk een beetje het idee dat het zo gericht in een niche zit. En dan gaat het eigenlijk, dan doet het alleen maar overnames in die niche.
Okay.
Maar ik denk, het maakt niet heel veel uit voor het verschil. Maar het gaat even om die twee. Want het unieke aan die twee is dat bij de holding company laat het helemaal los. Bij de roll-up wordt het helemaal geïntegreerd. Dus er verdwijnt eigenlijk het bedrijf wat overgenomen wordt. Maar het unieke aan die Shiro Acquirers is dat zij het bedrijf in principe niet integreren. En helemaal stand-alone laten. En voornamelijk, dus het moederbedrijf, het enige wat zij doen, is eigenlijk alleen maar M&A. Dus zeg dat het hoofdkantoor is eigenlijk alleen maar een M&A-team.
Oké, dus ze zijn super gespecialiseerd ook in de overnames. Dat is waarom het zo goed gaat vaak.
Ja, en al het geld wat die bedrijven eronder verdienen, dat gaat naar boven.
Ja.
En daar gaat dat M&A-team dan nieuw bedrijf voor overnemen.
Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld zo'n Constellation Software. Dat neemt gewoon 100 bedrijven per jaar over.
Zo.
Dat is echt heel veel.
Ja.
En ze zijn allemaal relatief klein die ze overnemen. Maar dus eigenlijk al het geld dat vrijkomt, dat gaat dus niet naar de aandeelhouders toe. Maar zij zeggen eigenlijk, wij kunnen dat veel beter herinvesteren.
Ja.
Door een nieuw bedrijf op te kopen, dan kunnen wij een hoger return halen dan als we het uitkeren aan jou.
Ja.
Dan krijg je...
Nou, dat is waarom die returns zo hoog zijn.
Ja, dan bijvoorbeeld een Constellation Software heeft in de afgelopen 10 jaar... een jaarlijks rendement van 44% gehaald.
Wow.
Jaarlijks. En het interessante aan dit model is dat het namelijk, er zit een soort van de-risking in. Omdat namelijk, als je belegt...
De-risking, dus je haalt het risico weg.
Ja, want als het risicoprofiel wordt steeds minder. En dat komt eigenlijk als je in Constellation Software had belegd, niet 10 jaar geleden, dan had het bijvoorbeeld... Dan had het misschien 1000 bedrijven, of zeg 500 bedrijven al in beheer.
Mm-hmm.
Maar nu hebben ze de 6000.
Ze worden er steeds beter in.
Dus omdat ze steeds meer bedrijven overnemen, wordt het risicoprofiel natuurlijk steeds kleiner. Omdat ze namelijk steeds meer spreiding. Dus er zit een soort van de-risking in het businessmodel als voor jou als aandeelhouder.
Yeah.
Dus hoe langer je het vasthoudt en hoe meer overnames, eigenlijk hoe robuuster de omzet wordt, hoe minder het leunt op één bedrijf. Dus en dat is een hele interessante mechaniek van...
Op zich wel, maar je bent nog steeds heel erg afhankelijk van het management wel van Constellation Software en het team van Constellation Software.
Ja, natuurlijk. En het is natuurlijk wel zo, de vraag is als ze steeds groter worden. Dus er wordt ook steeds meer... Kijk, als ze dus altijd 20% vrije kaststroom rendement hadden, dan is natuurlijk die 20% van 10 jaar geleden is veel lager dan 20% nu. Dus als je die 20% nu aan het werk wil hebben voor dezelfde hurdle rate, dus dezelfde rendementseis...
Ja.
Ja, dat is dus ook best wel pittig. Want dan moet je steeds meer overnames doen. Of je moet overnames groter worden. En als je grotere overnames doet, is de kans natuurlijk groter dat het fout gaat. En dat je het meer voor moet betalen.
Ja.
Maar ik heb even een lijstje op de website gezet. Zie ik al een beetje de bedrijven die ik kon vinden. Het zijn vaak hele onbekende bedrijven. Omdat namelijk bedrijven zijn. Het zijn een soort van moederbedrijven. Dus je komt ook nooit in aanraking met het bedrijf zelf. Omdat je namelijk misschien in aanraking komt met het bedrijf wat zij beheren. Dus zij hebben soms al tientallen of honderden bedrijven onder beheer. En daar kom jij misschien in aanraking mee, maar niet met het moederbedrijf. Daarom zijn het zo voor heel veel mensen onbekende bedrijven.
En wat jou is opgevallen is dat veel van die bedrijven uit Zweden komen.
Ja, heel veel.
Wat is daarvoor de verklaring?
Ja, ik kan gewoon niet vinden. Die vraag wordt heel vaak gesteld, merk ik ook op Twitter en zo. Ik kom er niet achter. Waarom? Ik denk dat het misschien te maken heeft dat er een keer een succesvol Zweeds bedrijf is geweest die dit heel succesvol heeft gedaan. Daardoor is er een soort van...
Je dacht, dat doen wij ook?
Ja, daardoor is er misschien een team ontstaan die daar heel goed in was. Die zijn misschien weer nieuwe bedrijven begonnen met hetzelfde concept. Daardoor is het een soort van gaan leven in Zweden of zo. Dat het een heel succesvol businessmodel is. Je ziet het zelden ergens in Europa. Maar in Zweden, daar hebben ze er tientallen.
Grappig.
En serieus, al die holding, al die zero guys, die outperformen allemaal de markt.
Ja.
En ik denk, in Nederland kennen we dan ook wel eentje. En het wordt een beetje Albert, wordt wel genoemd. Kralenreiger wordt Albert wel genoemd. Maar het is niet echt de serial crier die we nu bespreken. Die komt het meest in de buurt.
En hoe verklaar jij nou dat ze allemaal de markt outperformen? Zit dat hem in dat ze zo'n goed M&A-team hebben? Of wat maakt nou, hoe kan dat? Waarom kunnen zij allemaal de markt outperformen? Terwijl voor gewoon een belegger zoals jij en ik is dat heel lastig.
Zij kopen natuurlijk, ze zitten vaak in, ze zijn natuurlijk niche acquirers. Dus zij zitten in een bepaalde, ja, een niche van in een markt. Bijvoorbeeld een beetje wat private equity ook wel vaak doet. Dus bijvoorbeeld helemaal gespecialiseerd in business software. Of helemaal in bijvoorbeeld in een tandarts of zo. Ze echt heel erg gespecialiseerd in een bepaalde hoek.
Ja.
En zij kopen natuurlijk in de private markt. Dat is sowieso al een voordeel, want ze hoeven dus niet op de beurs te kopen, waar je vaak een premie moet betalen.
Okay, ja.
Dat scheelt heel erg. En de cultuur van een serial acquirer is dat ze namelijk het bedrijf houden zoals het is. Dus ze integreren dat niet. En dat is vaak voor verkopers een heel interessant model. Die verkoopt liever aan een serial acquirer dan aan een private equity.
Ja,
want
natuurlijk.
Je weet, als je dan private equity verkoopt, dan wordt dat natuurlijk opgepompt en dan 7 jaar weer verkocht.
Ja.
En ja, dat zijn toch heel veel bedrijven waar mensen gewoon, waar ondernemers gewoon klaar mee zijn.
Ja.
Of met pensioen gaan. En een soort van goede plek wil hebben waar die bedrijven terechtkomen. En het liefst willen ze natuurlijk dat het bedrijf gewoon door blijft gaan. Waardoor het personeel ook werk blijft houden. En, dus dan is een serial acquirer een hele mooie plek om je bedrijf eigenlijk aan te verkopen.
Ze
kopen natuurlijk vaak kleine bedrijven. En kleine bedrijven die zijn vaak goedkoper gewaardeerd. Dus je werkt vaak in de businesswereld dat een klein bedrijf heeft een lage multiple. En hoe groter het bedrijf wordt, hoe hoger de multiple het wordt. Dus je hebt natuurlijk al een hele grote voorsprong als je zelf verhandeld wordt voor 15 keer de winst. Maar je kan bedrijven kopen voor 5 keer de winst. Ja, dan heb je natuurlijk al je eerste winst al flink te pakken. Vaak hebben zij ook een soort van operational excellence in huis. Dat houdt eigenlijk in dat zij gewoon de allerbeste mensen kunnen halen hoe je een bedrijf zo efficiënt mogelijk runt. En ja, als je een bedrijf overneemt, bijvoorbeeld van 50 man, waar een eigenaar die toko runt, ja, die heeft misschien niet de boel volledig goed geoptimaliseerd.
Dus die kan nog wel wat leren.
Die zijn misschien nog heel veel optimalisatie doen. En je hebt natuurlijk een soort van operational excellence team.
Ja.
Die je in zo'n bedrijf komt. En die kan al best wel snel heel veel het bedrijf gewoon beter runnen, waardoor je al hogere marges kan krijgen.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het operational excellence team eigenlijk een beetje die fundamentele analyse voor jou doet, zodat jij dat als belegger ook zelf niet hoeft te doen. Zij selecteren eigenlijk de bedrijven waarvan zij denken daar zit de waarde in.
Ja,
dat hoef jij zelf niet meer te doen.
Bijvoorbeeld bij Constellation Software, daar lees je vaak dat zij gewoon al een soort van shortlist hebben van 30.000 bedrijven.
Noem het maar een shortlist.
Ja, van allemaal. En zij zitten echt in de B2B software. En dan echt in de hele saai B2B. Ze hebben bijvoorbeeld gevangenissoftware. Ze hebben software voor hypotheekaanvragen.
Ja.
Voor huisartsen, basisscholen. Echt de software die ziekenhuizen. De software die je echt nodig hebt om een bedrijf te runnen. Maar wij noemen dat als developer een beetje een krut-applicatie. Het is eigenlijk gewoon een soort van database met een visuele veldjes. Het is eigenlijk gewoon een overdreven grote Excel. Het zijn super simpele software, maar essentieel in de bedrijfsvoering. Ja. Waardoor je gewoon switching kosten, die heb je eigenlijk gewoon niet.
Nee, oké.
Okay. Die heb je heel hoog. Heel hoog.
Ja.
Want als ziekenhuis en dan kan je niet zonder dat systeem, want je moet bij je patiëntgegevens.
Ja.
En er zijn ook niet zoveel concurrenten. En dat zijn eigenlijk, je kan je jaarlijks lekker je prijzen verhogen met inflatie. Ja. Want ze kunnen toch niet wisselen.
Het is een beetje het dagelijks brood.
Maar daar zijn insane veel bedrijven van.
Ja.
Van zulke soort, van die lagen. En ja, die kopen zij allemaal op. Okay. En wat zij dan hebben, is dat zij zegt dat zij nu een paar duizend bedrijven hebben. En zeggen tegen al die bedrijven, ik wil dat jullie mij elk kwartaal een lijst geven van welke bedrijven in jullie sector, in grootste concurrenten die jullie mogelijk willen overnemen. Dat gaat dan allemaal naar het hoofdkantoor toe.
Ja.
En zij geven eigenlijk de munitie aan al die onderliggende bedrijven om te zeggen, je mag, denk ik, aan de hand van je verhouding, je mag, als het 10% is van je omzet of zo, dan mag je dat bedrijf gewoon overnemen. Geef ons een seintje en dan fietsen wij wel even het M&A-team van het hoofdkantoor naar binnen. En dan helpen wij je even in die overname. En zo kan je eigenlijk heel erg decentraal allemaal overnames organiseren. Want het moet natuurlijk decentraal gaan, anders kan je nooit zoveel overnames doen.
Ja.
Ja, en als je zoveel overnames kan, dan kan je die vrije kaststroom die er elk jaar is, weer aan het werk zetten.
Ja.
En dan heb je natuurlijk een soort van hurdle rate nodig. Dus ja, wat is dan de grens die jij zelf zegt, wat je minimaal als rendementseis hebt?
Oh ja, we hebben ook een aflevering over gemaakt.
Ja, aflevering 134.
Ja.
Dus eigenlijk, wat wil jij voor minimaal, wat is jouw minimale eis aan rendement?
Ja.
En ik behoor bij Constellation Software, zeggen ze altijd in de bij de aandeelhoudersvergadering dat ze focussen op 25%.
Ja.
Dat is de minimale hurdle rate die ze hebben voordat ze een investering doen. Dus,
ja, dus daar selecteren ze dan op.
Ja, dan zijn ze, ja, moet je heel veel discipline hebben dat als het 24 is, dat je dan niet koopt. Dus dan moet de prijs naar beneden tot het op 25 komt. Ja, dat is daardoor, als je dus al je vrije kassa tegen 25% kan investeren, ja, dan weet je dat je over een hele lange periode natuurlijk ook je performance op de beurs gaan daar ook naartoe. Dus dat ze heel erg gedisciplineerd aan te werk gaan. En dit eigenlijk, ja, dit concept, er zijn best wel veel bedrijven die dit doen. En dan Constellation Software is dan de grootste. Nou, dat is nu gewaardeerd op de beurs 70 miljard.
Ja.
Dus dat is echt serieus een grote.
Ik weet, daar hadden we het met Chris over in de aflevering eerder.
Ja.
Over 100 baggers of over, ja, multibaggers.
Ja. Nou, dit is natuurlijk een bedrijf wat natuurlijk ook heel groot kan worden. En snel een 100 bagger kan worden. Omdat als het constant de vrije kast tegen een hoog rendement kan investeren, ja, dan krijg je natuurlijk gewoon een compounding effect, ja, maar dan op steroids.
Je wil dat nou niet. Beleg jij zelf in serial acquirers?
Nee, maar dat heb ik al heel vaak gezegd. Bijvoorbeeld Topicus, dat is een soort van semi-Nederlands bedrijf. Dat is dan weer een spin-off van Constellation Software. Die hou ik al heel lang in de gaten.
Mm-hmm. En zij zijn ook een beetje serial acquirer.
Zij zijn eigenlijk gewoon een kopie van Constellation Software.
Ja,
maar Constellation Software komt uit Canada. En zij, Topicus is eigenlijk een beetje, is een bedrijf in Nederland geweest. Dat is overgenomen door Constellation Software. En dat hebben ze een paar bedrijven samengevoegd. En dat is weer apart naar de beurs gebracht. En met het idee dat het een soort van mini Constellation Software is, maar dan in Europa.
Ja.
Dus hun focus voornamelijk op Europa. Die hou ik al heel lange tijd in de gaten. Alleen ik vind ze gewoon best geprijsd, best duur.
Lijkt me ook moeilijk om dat te beoordelen wat het waard is.
Nou, dat is dus mijn andere uitdaging. Het is het waarderen van een shimmer acquirer is best lastig.
Ja, want hoe ga je dat aanpakken? Moet je al die bedrijven die...
Nou ja, waar je vooral naar wil kijken is dat of ze daadwerkelijk ook wel een hoog rendement halen op die overnames. En je moet heel erg vertrouwen op het management dat ze in de toekomst ook alle vrije kassa tegen een hoog rendement
kunnen blijven
investeren.
Ja.
Dus je moet heel erg leunen op het management. En dat is misschien ook een beetje het probleem met deze type bedrijven is dat ze komen pas aan het licht als ze een track record hebben.
Ja.
Maar ja, dan heb je eigenlijk het probleem, dan ben je eigenlijk te laat.
Ja, dus als je dat wil gaan voorspellen, moet je eigenlijk ook gaan bekijken van hoeveel bedrijven zitten er nog in deze business? Hoeveel overname mogelijkheden zijn er überhaupt nog?
Je moet daar wel een soort van
visie op hebben.
Ja, ja, en je moet wel heel erg leunen op het management. Dus vertrouw jij het management?
Ja, eigenlijk is dat, ja.
Dat is heel erg bepalend hier. En dat is natuurlijk best moeilijk, want je kent die mensen niet persoonlijk. Het is voor de meeste retailbeleggers is M&A best wel moeilijk te begrijpen. Dus het is een categorie waar je eigenlijk niet zo snel particuliere beleggers in ziet gaan. Maar het is wel, als je eenmaal een bedrijf te pakken hebt, en het kan ook echt vrij kassen om tegen een hoog rendement nieuwe bedrijven overnemen, ja, dan hoef je echt letterlijk niks te doen. Want
gewoon eeuwig vasthouden.
Ja, want zolang het management het tegen een hoger rendement kan investeren dan dat jij zelf zou kunnen, dan wil je niet dat het geld uitgekeerd wordt naar jou. Dan wil je dat het management het geld blijft investeren. Dus hoef je echt letterlijk niks te doen.
En wie weet wordt het wel een multibagger.
Dus, op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel een beetje de wet van de grote getallen. Want ja, het is heel makkelijk om 10 miljoen per jaar een nieuw bedrijf van te kopen. Dan als je 1 miljard hebt, dan moet je elk jaar een 1 miljard aan bedrijven kopen.
Ja, precies. Dus daarom moet je weten of en hoeveel bedrijven überhaupt nog daar interessant zijn.
Ja, en dat natuurlijk op een gegeven moment wordt het gewoon steeds lastiger. Want ja, dan moet je gewoon steeds meer bedrijven overnemen, wat complexer wordt. Ja. Of je moet grotere bedrijven overnemen. Maar grote bedrijven, die moet je weer meer voor betalen.
Ja. Maar goed, je expertise loopt ook op natuurlijk. Hè? Want je hebt steeds meer overnames gedaan.
Ja, dat dus plafond natuurlijk wel op een gegeven moment. Dus ze zeggen wel een beetje dat, wat onderzoeken die ik gelezen heb, daar zie je wel een beetje dat als een bedrijf het 10 jaar heel goed gedaan hebt, dan moet je niet zomaar denken dat het 10 jaar weer goed gaat, omdat namelijk de overnames natuurlijk steeds moeilijker worden en steeds groter worden.
Ja, oké, maar dat is dan ook wel weer een tegenspraak met wat we net zeiden, van je moet eerst een track record hebben. Want dan hebben ze dus een track record en nou ja, dan is het nog maar de vraag of ze dat weer kunnen
doen. Daar zit juist de complexiteit in het beleggen in deze type bedrijven. Ja. Weet je wat Warren Buffett zegt, als ik een miljoen zou hebben, dan zou ik het zo kunnen verdubbelen. Maar dat is natuurlijk veel lastiger als je 150 miljard te besteden hebt. Ja. Wat hij nu heeft aan cash.
Zeker als Charlie er niet meer is.
Ja, dus ik heb wel een lijstje aan bedrijven erop gezet die waar je mogelijk zou kunnen, waar je naar zou kunnen kijken als je hier geïnteresseerd in bent. Maar als je eigenlijk van alle bedrijven die hierop staan, als je kijkt naar de laatste 5 jaar, de laatste 10 jaar, hebben ze gewoon echt een flinke outperformance op hun eigen index. Het is eigenlijk best logisch. Want als je tegen een hoog rendement alles kan investeren, dan gaat uiteindelijk de koers ook mee.
Klinkt mij wel als muziek in de oren. Een bedrijf dat je eeuwig kan vasthouden en wat lekker al het werk voor jou aan het doen is. En wat een beetje aan de-risken is. Dat is de droom van elke belegger.
Nou, het is ook niet voor niks dat zo'n Chris Mayer, de auteur van 100-backer, in zijn portefeuille 5 serial acquirers heeft van de 10 posities die hij heeft.
Misschien wel geen toeval.
Nee, en bijvoorbeeld Chuck Aker. Daar gaan we binnenkort een aflevering over maken. Dus als grote belegger. Hij is bekend dan de three-legged stoel. Ook echt een quality investor. Die heeft, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Ook 5 serial acquirers in zijn portefeuille.
Okay.
Van, denk ik, misschien 15 posities of zo. Dus je ziet ze bij de echte lange termijn quality investors, zie je wel de serial acquirers.
Ja.
Het is niet voor niks natuurlijk.
We zijn een beetje het geheim van de grote beleggers aan het ontrafelen.
Ik zou best wel graag een serial acquirer in mijn portefeuille willen. Misschien zeg even 5-10% of minimaal 1 bedrijf. Ja, dat zou ik wel. En ik aas al heel lang op Topicus. Omdat dat ook in de sector zit die ik heel erg goed begrijp.
Ja.
Maar bijvoorbeeld een Constellation Software is dan het moeder, een beetje de grote Topicus. Zit ook een beetje in dezelfde hoek. Mm-hmm. Alleen die is al heel groot, als al heel erg groot. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de VTech Software Group uit Zweden. Is eigenlijk ook een soort van Topicus, maar dan vanuit Zweden. En misschien wel voor, ik weet niet, misschien kent de luisteraar dat wel. Er zijn al die software, al die boekhoudpakketten in Nederland.
Ja.
Die zijn allemaal opgekocht. Dus er zijn uiteindelijk nog maar een paar spelers over die een soort van al die boekhoudpakketten beheren.
Mm-hmm.
En die worden bijna altijd opgekocht door Zweedse bedrijven.
Bijvoorbeeld Moneybird.
Dat is dan toevallig nog een onafhankelijke.
Hey.
Maar al die beetje die oudere boekhoudpakketten, die zijn allemaal overgenomen door Zweedse partijen. En het zijn allemaal van die serial acquirers.
Oké, interessant.
En wat misschien ook nog eens, kijk, zeg je hebt gewoon een bedrijf zoals een Google. En die investeert een heel groot gedeelte van de vrije krachtstroom natuurlijk in gewoon R&D. In het uitvinden van nieuwe omzetstromen in de toekomst. Mm-hmm. Innovatie.
Ja.
En dat is natuurlijk op een bepaalde manier een risicovol model. Want je weet natuurlijk niet of het gaat lukken.
Nee.
Wat eigenlijk zo'n serial acquirer doet, die zegt eigenlijk, ja, wij doen eigenlijk helemaal niet een R&D aan nieuwe toekomst.
Nee.
Nieuwe toekomstige omzetstromen creëren. Wij kopen ze gewoon.
Ja.
Daarom is het model eigenlijk best wel wat minder risicovol.
Ja.
Omdat ze gewoon bestaande bedrijven kopen die al een bewezen businessmodel hebben. Die gewoon organisch ook een groei hebben.
Ja.
En door de manier hoe ze het kopen, pakken ze al wat rendement. En ze pakken ook nog eens organisch rendement. En ze kunnen dat rendement wat die bedrijven creëren die ze hebben gekocht, kunnen ze ook weer nieuwe bedrijven van kopen. Dus
veel slimmer.
Ja, zo'n hele business leunt wel 100%. Of dat je wel constant tegen een hoge hurdle rate bedrijven kan blijven kopen.
Ja.
Dus die markt moet dan super verzadigd zijn, zodat er heel veel spelers zijn om te kopen.
Nou, dus interessant.
Het is wel een heel interessante. In Nederland kennen we dit eigenlijk niet. Als je er dichter is, dan moet je toch naar Zweden toe, denk ik.
Okay. Daar
maar eens naar te kijken.
Dan gaan we naar Zweden. Pim, we gaan het even over de Portfolio Dividend Tracker hebben. Is er een update?
Ja, we hebben weer elke twee weken. We hebben nu een... het is nu mogelijk om periodieke performance tegenover de benchmark te zien. Dus je kan nu op de performance pagina eenzelfde periode groepering selecteren. Dus je kan per dag, per week, per maand, per kwartaal of per jaar. Mm-hmm. Dan krijg je dus al die balkjes te zien wat je performance zijn per geselecteerde periode.
Oké, dus je kan bijvoorbeeld over oktober zien of ik het in die maand beter heb gedaan dan de benchmark.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld year-to-date selecteren. Dan krijg je dus één per maand. En dan krijg je in dit geval dan nu 11 balkjes.
Ja.
Elke maand één, want je hebt groepering maand geselecteerd. En je hebt in de periode year-to-date, dus in januari tot nu. En dan krijg je dus 11 balkjes te zien. En dan kan je dan zie je groen of rood wat je performance is in die maand.
Ja.
Maar dan kan je dus ook dus de benchmark selecteren. Of je dan per maand krijgt een overzicht of je het beter, slechter dan de benchmark hebt gedaan.
Ja, ja.
Maar je kan ook kwartaal selecteren of dag of week. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk wel een leuke... Ja, geeft veel inzicht. En dat kan je ook met je dividend doen en ook met je kosten. En wat ook leuk is, dat we erbij laten zien hoeveel positieve periodes heb je nou gehad in wat jij geselecteerd hebt. Dus als je bijvoorbeeld op max zet, dus sinds je gewoon op maximaal, en jij selecteert bijvoorbeeld eerst dag, dan zie je hoeveel procent van de dagen zijn positief geweest. Nou, bij mij was dat 52,7. Dus dat is bijna een soort van coin flipping. Dus op dagelijkse basis is dus in bijna 4 jaar beleggen is 52,7% positief. Dus dat betekent dat 47, iets meer dan 47% negatief is. Dus dat gevoel van dat het, als je op dagelijkse basis kijkt, is het eigenlijk een soort van kop of munt.
Ja, inderdaad.
Dus je hebt best wel veel te maken met negativiteit. Op dagelijkse basis eigenlijk. Dat laat je heel goed zien. Dus eigenlijk bijna, als ik 2 dagen zou kijken, zou 1 dag negatief zijn op mijn broker en 1 dag positief. Mm-hmm. En we weten dat negatieve dagen je meer herinneren dan positieve dagen.
Ja.
Dus het kan best wel kloppen dat als jij een belegger bent, dat jij het gevoel hebt dat het wat negatief is. Dat heb ik wel eens eerder over gehad. En dat komt eigenlijk hierdoor.
Yeah.
Maar als je dan weer verder gaat uitzoomen en kijken op weekbasis, dan, dus we selecteren op week, dan is 55,2% positief.
Ah, precies. Dus als je verder uitzoomt, hoe verder je uitzoomt, is er over het algemeen gewoon een positiever beeld.
Ja, en op maandbasis is bij mij 53,2%. Op kwartaalbasis 62,5%. En op jaarbasis 75% positief. Ja. Dus dit is heel leuk om te zien. Dat zeggen ze ook. Als je op dagbasis belegt schokken.
Ja.
Beleg je op 20-jaarbasis. Dan is er nooit een periode geweest dat je een negatief rendement had gehad. Dus hoe korter je horizon, hoe groter de kans dat het 50-50 is.
Ja.
En hoe langer je horizon, hoe groter de kans is dat je positief rendement hebt. En dus dat is eigenlijk de soort van de theorie.
Ja.
En die kan je gewoon
bewijs.
Die kan je niet gewoon in je portefeuille zien.
Ja.
Dus dit geeft wel inzicht dat als je dus gewoon hoe langer je belegt, hoe groener het wordt.
Ja.
Dus probeer het voor jezelf uit. Ga naar de prestatiepagina en speel een beetje met die groepering. En dan kan je het effect zien.
Ja, dan kan je je weer afvragen van wat heb ik daar dan precies aan? Maar uiteindelijk kun je met de PDT wel gewoon zien wat je precies aan het doen bent. Als je dat inzicht niet hebt, dan kun je ook niet leren van je fouten. Kun je ook niet vooruit eigenlijk. Kun je geen betere belegger worden. Hè?
Dat is misschien, weet je, waarom we eigenlijk PDT zijn gaan bouwen, is dat je als relatief jonge belegger ga je heel snel boeken lezen, ga je heel snel leren. Je leercurve is heel groot. Maar op een gegeven moment kom je in de praktijk terecht, dat je ook een soort van terugkoppeling wil van je eigen gedrag.
Yeah.
Om sneller te kunnen leren. Nou, dat is de reden waarom ik die sheet ben gaan maken. Omdat je inzicht wil hebben in wat je portfeuille op dat moment is. Maar ook wat het effect van keuzes zijn.
Yeah.
En eigenlijk met die gedachte ontwikkelen wij eigenlijk PDT ook. Dus eigenlijk het doel waarom we dit maken is dat ik zelf een feedback loop creëer van mijn eigen gedrag. Dat ik dan aan PDT lever. Dus eigenlijk alle mutaties lever ik aan PDT. Mijn handelingen.
Mm-hmm.
En daar krijg ik eigenlijk feedback aan terug van wat voor impact mijn handeling heeft gehad.
Yeah.
Zodat ik eigenlijk daar een betere belegger van word. En eigenlijk met die intentie designen we en bouwen we PDT ook. Dus alle functies die we maken, die we nu de laatste tijd vooral aan toevoegen zijn, is eigenlijk met die gedachte. Hoe kunnen we PDT zo opzetten dat iedereen een betere belegger wordt?
Ja, zodat je niet alleen maar van anderen leert en wat je leest in boeken of in podcasts of op websites, maar dat je van jezelf leert.
Ja, dat je een feedback loop krijgt. Nou, bijvoorbeeld dat je nu kan zien dat als je uitzoomt dat het positiever wordt. Waar je misschien veel beter kan relativeren dat je op lange termijn moet beleggen. Nou, vorige keer lieten we zien wat de impact was van een allocatie en een effectprijs.
Ja.
Dus dat een kleine allocatie een minder effect heeft dan een grote allocatie. Klinkt heel logisch, maar dat zie je daadwerkelijk. Dat je dus niet altijd dat het niet altijd een hele grote positie moet zijn om effect te hebben. Nou, zo zijn we nu bezig om de impact te laten zien van verkoopbeslissingen. Nou, dat wordt ook een hele interessante. Mm-hmm. Het idee is dan om feedback loop te creëren dat alle verkoopbeslissingen die je in het verleden hebt gedaan, zijn dat wel de juiste geweest. Misschien had je beter niks kunnen doen. Dus wat we ontwikkelen PDT met de gedachte dat jij een betere belegger wordt. Dat je constant feedback terugkrijgt. Dat je eigenlijk geconfronteerd wordt met je eigen gedrag. Ja. Zodat je misschien je gedrag daar goed aanpast en een betere belegger wordt. En dat is natuurlijk het voordeel omdat wij onafhankelijk zijn. En mensen betalen ons gewoon per maand. Hebben wij onze incentive liggen helemaal in lijn met de klant. Wij zijn natuurlijk geen broker waar we betaald krijgen bij transactie. Dus, dus wij zullen. Kijk, een broker zal altijd het model zo insteken dat hij gestimuleerd wordt om zoveel mogelijk te handelen. Dat platform wordt gedesigned ligt niet in lijn met jou, voor jou als belegger. Dus dat is dus een beetje de gedachte achter hoe wij PDT ontwikkelen.
Ja.
Dus in de toekomst zullen we ook steeds meer dingen toevoegen die waar jij een soort van terugkoppeling krijgt van je eigen gedrag. Ja. Zodat je daar hopelijk een beter beleg voor wordt.
Het is een tool.
Nou, ik hoop uiteindelijk dat we een stukje software creëren waar iedereen een betere belegger van wordt. Dat er een soort van feedback loop ontstaat van de software naar jou toe en weer terug. Ja, het is misschien heel moeilijk te kwantificeren dat je daadwerkelijk een beter belegger wordt, maar dat is wel de intentie hoe we het ontwikkelen. Het is niet zomaar een tracker dat je gewoon even je rendement kan zien. Dat is wel onze uitgangspunt, hoe we het ontwikkelen.
Helder. We duiken even een klein beetje de actualiteit in met de Capital Markets Day van Adyen. We hebben het er van de zomer niet over gehad. Toen die enorme koersval opeens was. En ik van al mijn vriendinnen kreeg, moet ik nu Adyen kopen?
Ja.
Want we hadden die aflevering al opgenomen. Jouw dochter werd geboren in die tijd. Dus we konden daar niet inhoudelijk op dat moment op reageren. Daarnaast zijn we niet een hele actuele podcast natuurlijk.
De koers van Adyen was om erbij dat mijn dochter geboren was. Dus we hadden die aflevering van Steve Jobs al opgenomen.
Ja.
Dus ik heb wel kijk erop, heb ik wel in de show notes gezet.
Ja.
Maar dat is misschien heel veel mensen is ontgaan.
In de community is er ook wel
over gesproken. En het is niet, waarom ik het eigenlijk toch even over heb, is dat het is best wel bizar eigenlijk. Dat we zeggen dat de markt efficiënt is, dat wordt over algemeen gezegd. Maar als je nu gaat kijken wat er in 3 maanden tijd gebeurd is.
Mm-hmm.
Het aandeel is 55% gezakt naar de cijfers van H1 2023. En dan is 8 november de Capital Market Day geweest. En vanaf dat moment is de koers met 59% gestegen. Dus in 3 maanden tijd is het aandeel 55% naar beneden gegaan. En daarna weer 60% omhoog.
Hoe kan dat?
Nou, maar het is toch, dat zijn toch gewoon in 3 maanden tijd bizarre koersuitslagen.
En het lijkt mij dan onvoorstelbaar dat er daadwerkelijk iets heel erg inhoudelijk is veranderd aan het bedrijf, waarom het dat wel of niet waard zou zijn.
Nou, dat is dus het interessante eigenlijk aan deze hele situatie. Als je erin zit, dan denk je dat het allemaal klopt. Want alle verhalen komen dan naar boven wat er allemaal. Iedereen wil die daling verklaren. Dus je krijgt dan natuurlijk heel veel nieuws en heel veel meningen en heel veel verhalen met waarom die daling klopt.
Ja.
En je hebt bijna het idee dat als het balletje eenmaal begint te rollen, dat dan mensen denken, oh ja, klopt. Er zit wel wat in. En dan gaat het nog meer naar beneden.
Dan wordt het
nog
een meer werkelijkheid.
Verhaal. Ja, dat wordt een soort van. Het verhaal wordt constant bevestigd. Omdat de koers zakt, wordt het verhaal weer sterker. En dan gaan mensen de schepjes bovenop doen.
Zie je wel, inderdaad.
Ja, en dan heb je eigenlijk een soort van weer een externe factor nodig. Of eigenlijk het bedrijf nodig. Die dan met iets komt. En eigenlijk al die theorieën gewoon van tafel veegt.
Ja, en dat was dus 8 november, Capital Markets Day.
Ja, nou grappig, het was dus niet de Capital Markets Day naar mijn idee. Dat wordt eigenlijk een beetje nu verteld, dat de Capital Markets Day zorgt voor die wijziging. Naar mijn idee was het dus eigenlijk helemaal niet. Als je het helemaal plat slaat, dat is in ieder geval mijn kijk erop, is dat er werd in H1 2023 werd een omzetgroei gepresenteerd van 21%. Dus year on year.
Ja.
Die viel heel erg tegen. Omdat Adyen normaal rond 30% groeide. Of in ieder geval, dat is een beetje de doelstelling.
Ja, dus 21% valt.
Dus het viel gewoon tegen. Dus het was echt een omzetvertraging. Vergeleken met alle half jaren ervoor. En vergeleken met de outlook die ze hadden op lange termijn. Dus toen in één keer begon aan te twijfelen.
Is het niet waar, maar.
Ja, is er wat mis met dat Jen? Nou, maar dat was wel in de periode dat het heel veel bedrijven het gewoon wat minder deed in H1. Dus het was economisch gewoon wat minder. En nu kwamen ze met cijfers van Q3, ze zijn nu per kwartaal een update gaan geven. En in Q3 was het alweer een net revenue growth van 26%.
Oké, okay, dus het is weer aan het toenemen, de omzetgroei.
Ja, dus eigenlijk als je nu terugkijkt, is het gewoon... als je kijkt naar, ook naar Google en naar Amazon... Kijk, als je daar al die kwartalen per rij zet... van de afgelopen 30 tot 40 kwartalen per rij zet... Mm-hmm. Dan zie je daar af en toe moment dat de omzet een beetje minder hard groeit. Maar dat is dan gewoon een soort van bliepje... In een lange termijn groei. Het gaat nooit kunnen in een rechte lijn.
Zo zien we weer dat uitzoomen toch wel...
Het is misschien nog net even te vroeg om deze conclusie heel hard... om het heel echt gewoon definitief te maken.
Want wat is de conclusie?
Mijn conclusie is nu, dat moet misschien Q4 nog bevestigen... Ja. Dat het gewoon even tijdelijk een klein diepje in de omzet is. Ja. Omdat misschien bepaalde projecten net even in een nieuwe kwartaal vielen. Of dat er... de klanten die ze hebben ook allemaal economisch even wat lastig hadden... waardoor de omzet daar ook wat vertraagt. Want uiteindelijk is Adyen wel zo... als alle klanten minder omzet maken, maken zij ook minder omzet.
Ja. Dus mensen hebben zich helemaal laten leiden... door dat dipje in de omzetgroei.
Ja, dus één klein dipje.
Ja.
En het is misschien nog even te vroeg om dit definitief te zeggen... maar het verhaal dat het capital market invloed heeft gehad... Ik heb het nog maar helemaal gekeken... en misschien wel anderhalf keer... Ik heb niks nieuws geleerd. Helemaal niks. Dus niks nieuws verteld. Sterker nog, ze hebben zelfs niet eens nieuwe doelstellingen gepresenteerd. Ze hebben de doelstellingen exact hetzelfde gehouden. Ze hebben alleen een extra tussentijdse doelstelling gepresenteerd. Dus financial objective voor over 3 jaar. En ze hadden eerst over de mid- en long term. En de CFO heeft zelf gezegd dat hij daar nog steeds achter staat. Dus het zijn helemaal geen nieuwe doelstellingen. Ze hebben alleen een soort van extra piketpaaltje geslagen voor... de analisten, zodat ze beter hun DCF in kunnen vullen. En ik moest heel erg denken aan Nothing But Net van Mark Mahaney, aflevering 87. En hij heeft het over DHQ's, Dislocated High Quality Stocks. Is dat je wil beleggen in aandelen die hoge kwaliteit zijn, maar even dislocated zijn. En hij schrijft ook in dat boek, dan geeft hij heel veel voorbeelden van Amazon en Google, zo, dat... de allerbeste bedrijven, gewoon harde groeiers... altijd wel een keer momentjes hebben dat de groei ietsje vertraagt.
Dat hebben Microsoft ook wel gehad.
Ja,
Google,
ze hebben het allemaal
iedereen.
Gehad. Ja, dat er gewoon momenten zijn dat de omzet even vertraagt. En dat is een moment dat er paniek toeslaat. En dan zijn ze, hoe hij dat dan noemt, dislocated. En je wil eigenlijk die high quality stocks... wil je kopen als ze dislocated zijn. En ik denk dat Adyen is gewoon even een momentje dislocated geweest. En het moet natuurlijk eigenlijk dit verhaal moet eigenlijk bevestigd worden dat Q4 en misschien Q1 ook weer gewoon de groei weer wordt opgepakt zoals het was. Dan klopt dit verhaal helemaal. En als dat niet zo is, dan zit ik er misschien helemaal naast. En ik denk wel dat daar baal ik misschien een beetje van. En een stuk al echt een koe in de kont kijken. Maar ik denk wel als stockpicker, dan zijn dit wel echt de momenten dat je eigenlijk moet toeslaan. Dat heb ik wel gedaan.
Ja.
Ik heb een stukje Tor verkocht.
Ja, je hebt Adyen ervoor teruggekocht. Daarom, dus je hebt het goed. Ja.
Ik heb in principe wel goed gedaan. Ja. Alleen ik heb het maar naar 5% van mijn portefeuille gedaan. En daar baal ik dan een beetje van. En een stuk achteraf, dat weet ik. Maar ik denk wel, en dan moest ik weer aan die quote van Charlie denken. Is dat heel veel geduld hebben. Dat is een hele goede vaardigheid in beleggen. Maar als je stockpicker bent, moet je ook agressief kunnen toeslaan. Als er echt kansen zijn. Want er komen gewoon niet zo heel vaak kansen voorbij. Want anders heeft het misschien het stockpicken niet zoveel zin. Want dat zijn de momenten dat je een soort van... dan moet je je outperformance pakken. Want dan is het heel erg een dislocated situatie. En die extreme dislocated situatie komen gewoon niet zo vaak voor. Dus je moet ze wel leren herkennen en dan ook echt toeslaan. Maar dan kom je echt op het punt dat beleggen echt psychologie is. Want dat is, vond ik, dus zo lastig. En daar baal ik dan een beetje van. Dat ik er zelf heel erg van overtuigd was dat er niks aan de hand was. Maar toch een soort van reserve inbouwde. Dat denk ik, kan er toch naast zitten. En ja, maar ja, iedereen zegt dat het nu slecht is. Wat zie ik dan niet goed? Je gaat toch twijfelen.
Ja, ja, dat is psychologisch bijna een onneembare woorden.
Ja, maar je bouwt dan toch een soort van voorzichtigheid in. Dat je denkt, nou ja, dan maar 5% van mijn portefeuille. Maar dan denk ik, ja, wat heeft dan heeft het gewoon... Het effect is gewoon heel erg, is gewoon te klein. Als je dan wel goed zit, dan heeft het te weinig impact.
Ja.
Dus daar, ja...
Nou, een beetje koe in de kont kijken dit hoor, Pim.
Ja, dat is het ook wel, maar je wil wel een beetje leren.
Sprak ze met die knippen.
Ik weet niet, dus ik zit hier een beetje met een... ik weet het nog niet precies. Ik heb het in principe allemaal wel goed gedaan. Alleen misschien had ik agressiever moeten zijn. Dat is achteraf makkelijk. Maar ja, dan denk ik, als ik bij een aandeel agressief had kunnen zijn... dan is het wel Adyen.
Ja.
Dat is misschien een van de bedrijven die ik het beste ken in mijn portfolio.
Ik dacht ook toen ik dat hoorde, dacht ik... nou, volgens mij is er niet zoveel aan de hand. Dat kwam dan door jou, omdat ik... jou daar veel enthousiast over hoor zijn.
En het is nog allemaal nog vroeg om hele harde conclusies te zeggen. Maar dit is wel voor mij toch wel weer een... Ja, ik zie dat toch wel weer als een leermoment. Ook in de gedachten van Charlie. Dat als je echt aan het stokpikken bent... En je kan het geduld opbrengen door gewoon heel gedisciplineerd goed aan je risicomanagement werken. Maar als er dan een moment voorkomt, dat je dan ook wel kracht vindt om echt toe te slaan.
Ja, heel mooi. Probeer dat vast te houden ook. En we kijken uit naar de cijfers van Q4 dan. Hè? Dat wordt interessant.
Ja, nou ja, zeker. Want als Q4 weer in lijn is van de groei van Q3, dus zeg 25% plus, dan wordt het verhaal van het is even een tijdelijk dipje geweest heel erg sterk bevestigd.
We onthouden het voor de toekomst hopelijk. En we zijn onze psychologie dan wel te baas. Of niet. En blijven we heel voorzichtig handelen. Ik weet het niet. Jullie zoeken het maar uit. Deze aflevering is ten einde. In ieder geval, ik zeg, investeer in je kennis. Ja, hoor mij babbelen.
Heb je nog meer toe te voegen?
Ik probeer er een mooi einde aan te breien.
Nou.
Okay. Je bent niet onder de indruk meer.
Nou, nee, niet heel erg. Nee. Okay.
Investeer in je kennis en beleg met beleid.